uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Tom Maas.
Goedenavond. Het winternummer van kwartaalblad Vorm en Leegte had als thema boeddhisme en muziek. Daarin stond een artikel van tekstschrijver en zenstudent Tim ten Heijer met de prikkelende titel Zen en Jazz en Rock'n'Roll. Vanavond is Tim in onze studio en ik praat met hem over boeddhisme in pop en jazz. Tim, onversneden hip-hop zou ik zo zeggen. Wat is er nou boeddhistisch aan deze muziek?
In de eerste plaats dat een van de drie mensen die het gemaakt hebben een praktiserende boeddhist is. En in de tweede plaats denk ik ook dat het muziek is van een band die veel heeft betekend voor de Tibetaanse zaak in het Westen.
Maar je kan niet zeggen dat dit boeddhistische muziek is?
Niet meer of minder dan elke andere muziek.
Jawel, maar je kunt de vraag stellen of er überhaupt buiten dan specifiek religieuze muziek uit de boeddhistische thuislanden, of wel zoiets kan bestaan als boeddhistische muziek in feite?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat alles wat je doet kan je in elk geval op een manier doen die geïnspireerd is door het boeddhisme. En ik denk dat dat in de muziek ook geldt en dat het behoorlijk breed kan gaan voor welke muziek dat allemaal geldt.
Nou is het... Dit is een geval van boeddhistisch beïnvloede popmuziek. Mm-hmm. En hier is natuurlijk wel echt typisch een voorbeeld van waar je het niet zou verwachten. Mm-hmm. Want die Beastie Boys die gaan toch een beetje door voor ruige jongens uit zo'n grote stadswijk. Mm-hmm. Die het er van nemen in het leven. En dat straalt er toch uit. Ik bedoel, onbewust. Ook al hebben zij misschien een andere intentie ermee. Ze sluiten toch aan bij zo'n idioom.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat nou...
Ik denk dat dat wel een van de leuke dingen aan hun is. Dat ze zijn begonnen als hele ruige pubers, zeg maar. En daarnaast volgens mij, ik wil niet meteen mensen hun reputatie om zeep helpen, maar hebben ze gewoon de rock'n'roll levensstijl aangehouden. Mm-hmm. En wat je dus wel vaker ziet is dat dat dus verandert. Hè? Een artiest die komt tot inzicht en dan vervolgens wordt het allemaal verschrikkelijk prekerig. Hele andere muziek, ze veranderen de naam nog. En dat moeten die mensen zelf weten. Maar wat ik het leuke vind van de Beastie Boys is dat ze binnen hetzelfde idioom zijn verder gegaan. Maar daar wel in hebben verwerkt wat ze erbij hebben geleerd of wat ze interessant zijn gaan vinden.
Want er zijn ook stukken van hun waar dat boeddhistisch gedachtegoed expliciet wordt gemaakt.
Ja, er is op dezelfde cd als waar dit vandaan kwam. Staat dus één nummer dat heet Shambhala. Dat is verder instrumentaal, maar dat is natuurlijk ook een boeddhistische term. Maar het is ook een nummer Bodhisattva Vow. En daarin wordt Shantideva, de boeddhistische heilige, genoemd. En daarin zit dus een stuk tekst van Shantideva vertaald. En wat ook grappig is als je verder luistert, is dat, Shantideva die krijgt zeg maar respect betuigd op hip-hop wijze. Dus dat is een hele grappige mix eigenlijk om die echte hip-hop taal en Tibetaans boeddhisme door elkaar te horen.
Laten we gaan luisteren. Beastie Boys met Bodhisattva Vow.
disrespect me and look me flat. I stop and think.
Dat waren dus nog een keer de Beastie Boys. Bodhisattva, Bodhisattva gelofte. Hè? Dat is in feite de strekking van dit nummer. En dat waren fragmenten van muziekopnamen uit Tibet.
Ja, volgens mij wel. Gesampled, zoals het gaat in de hip-hop. En geloopt. Dus,
En met een vette ruis eronder. Echter dan echt.
Een kunstmatige kraak erin om de authenticiteit te onderstrepen. Ja.
Nou is het eigenlijk ook opmerkelijk dat die Beastie Boys, althans een van hun, niet alleen zeg maar een beoefenaar van het boeddhisme is, maar ook nog een Tibetaans boeddhisme beoefent. Want ik heb toch de indruk dat als je kijkt naar de wereld van de kunsten en de wereld van de muziek, dan is Zen toch populairder als boeddhistische stroming. Of vergis ik me daarin?
Nou ja, ik denk dat Zen is überhaupt vanaf, ik denk de jaren 50, 60 zo... al in de, zeker in de Amerikaanse popcultuur, een begrip geworden. En het Tibetaanse is daar wat achteraan gekomen. Maar is juist zo met de Beastie Boys en de mensenrechten in Tibet later veel meer naar voren gekomen.
Ja, oké. Okay. Dus de Zen heeft het voordeel in feite van dat het al langer op de markt is.
Ja, en misschien ook weer,
te zeggen.
Misschien ook weer een beetje het nadeel dat het daardoor... er bestaat in mensen er, of in de maatschappij, een soort popzen... wat heel oppervlakkig is. En daar wordt het vaak mee geassocieerd. En Tibetaanse boeddhisme hangt het beeld natuurlijk heel erg aan de Dalai Lama.
Ja.
En ik denk ook dat de associatie tussen de Beastie Boys en de Dalai Lama wel weer een heleboel teweeg heeft gebracht.
Ja, precies. In iemand die in de popmuziek al heel lang meedraait, Canadese liedjeszanger, Leonard Cohen, ongetwijfeld van huis uit Joods, maar inmiddels zenbeoefenaar. Zullen we om te beginnen naar een stuk van hem luisteren en er straks over doorpraten?
Ja.
Oké.
Streams of light. fearless song. The dust you seldom see, out of which the nameless makes a name for one like me. I'll try to say a little more.
Love Itself van Leonard Cohen. Tim, in je artikel in Vorm en Leegte, daar noem je dit en nog een ander nummer van Leonard Cohen als een van de weinige voorbeelden in zijn oeuvre waarin hij zijn zen-boeddhistische overtuiging echt expliciet maakt in teksten.
Mm-hmm.
Is dat in zijn algemeenheid waar dat boeddhisten niet zo te koop lopen met hun overtuiging?
Nou, ik denk dat boeddhisten net zo goed als mensen die, beginnende boeddhisten, dat zijn we natuurlijk allemaal, maar goed. Maar mensen die het boeddhisme net ontdekken, net als mensen die een ander geloof net ontdekken, vaak de neiging hebben om dat een beetje van de daken te schreeuwen en daar heel enthousiast over te zijn. Maar Leonard Cohen is wel een voorbeeld van iemand die dat in elk geval heel goed in toom heeft weten te houden. En ik denk ook in deze twee nummers, op het moment dat je de achtergrond kent en je daar een beetje in verdiept, dan denk je, hé, dat klinkt toch wel heel erg alsof het over zo'n ervaring gaat.
Ja.
Maar je komt er geen gesmijt met terminologie. Of,
nee, je moet het weten in feite. Anders dan laat je het passeren en denk je, goh, wat grappig.
En dat is ook heel grappig als je recensies leest van zeker die plaat waar dit nummer vandaan komt. Je leest dus in algemene muziekbladen zeg maar heel vaak van deze hele duistere, sombere LP. Terwijl,
CD, hè? Want dat is een vrij recente opname.
LP is een langspeler.
Ja, precies. Ja.
Terwijl ik denk als je daar naar luistert vanuit het idee van dit is een zen-boeddhist, dat een heleboel dingen die hij zingt een andere betekenis krijgen. Ook die liefde die weg is. Ja.
Ja.
Wat het precies betekent ga ik niet zeggen, maar het is niet alleen maar van er was iets moois en dat is weg.
Er is wat
gebeurd.
Ja, het creëert een context waarin dingen ook een andere betekenis kunnen krijgen.
Ja, precies.
Ja. Nou kan het natuurlijk ook zijn, nog even terugkomend op mijn vraag net, dat hij in die periode dat hij in het klooster zat ook niet zoveel platen gemaakt heeft.
Nee, maar hij heeft hem wel teksten geschreven en ik heb wel eens gelezen dat hij er wel een piano of een elektronisch keyboard had staan. Dus hij is er wel mee bezig geweest.
Ja, we hebben nog een stuk van hem, hè, waarin die link met het boeddhisme toch gelegd kan worden. En dat is een totaal ander stuk. Het begint als een soort volksliedje bijna.
Mm-hmm.
Het is ook een inscriptie die hij ergens gezien heeft, geloof ik. Hè? In het begin van het nummer leest hij het voor als van een soort verkeersbord. Please don't pass me by. Daar heeft hij een nummer van gemaakt. En daar zit een bepaalde passage in. En die gaan we nu laten horen.
Oké.
Okay. Now I want to take away my dignity. Yeah, take my dignity, my friend. Take my dignity. Take my form. Take my style. Take my honor. Take my courage. Take my time. Take my time. Take my time. Because you know I'm with you singing this song, and I wish you would, I wish you would, I wish you would go home with someone else. Yeah, I wish you would go home with someone else. I wish you would go home with someone else. Don't be the person that you came with. Oh, don't be the person that you came with. Oh, don't be the person that you came with. I'm not gonna be, I can't stand them. I can't stand who I am. That's why I gotta get down on my knees. Because I can't make it by myself. I'm not by myself anymore because the man I was before, he was a tyrant. He was a slave. He was in chains. He was broken. And then he said, oh, please don't. Oh, please
hope I see you there on the corner. Yeah, I hope as I go by that I hear you whispering in the theater. Because I'm gonna leave you now. Gonna find me someone new. Find someone new. And please don't pass.
Ook een leuk voorbeeld van wat je net zei in feite. Hè? Want als je dus niet vertrouwd bent met de dynamiek van de leraar-leerlingenrelatie, dan zul je dit ook waarschijnlijk gewoon voor lief nemen als een tekst over een onderwerp. Terwijl je dat, als je daar bewust van bent, dan herken je onmiddellijk het thema.
Ja, en zeker, ik kwam er dan weer later achter dat dit nummer ook uit het jaar is dat hij zijn leraar heeft leren kennen. En als je zo dus zeker naar dat stuk van de tekst luistert, van hij zingt, ik ga op mijn knieën en loop me niet voorbij, want ik kan het niet in mijn eentje. En ik ben ziek van wie ik ben. En ik wil niet naar huis gaan als degene die ik was toen ik hier kwam. Dat zijn dingen die kun je dus zo beluisteren. En ik vind het heel mooi dat er zit zoveel passie in. Het is duidelijk dat hij het echt meent. En dat het hem dus heel erg aan het hart gaat. Maar tegelijkertijd, er zit niks bekeerderigs in. Mm-hmm. Als je niet weet waar hij het over heeft, haal je het er ook niet uit. En dat is, dat vind ik een prestatie op zich.
Ja. Nou kan ik me ook voorstellen dat dat hele thema van dat je moet buigen voor de leraar, dat ook niet iets bekeerderigs in zich heeft. Dat is nou niet iets waar je veel mensen mee zult werven, denk ik.
Ja, dat is ook wel waar. Maar hij zingt dus wel elders in dat nummer heel vaak achter elkaar One day you're gonna get down on your knees tegen het publiek. Hè? Dus op een dag gaat je dat gebeuren.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat als je dat net hebt meegemaakt en je bent ervan onder de indruk, dat de verleiding heel groot is om daaraan toe te voegen. Want op een dag moet je naar een zenklooster en dit en dat. En dat hij dat niet doet, dat vind ik heel knap.
Mm-hmm. Hij snijdt het aan, maar hij laat het ook zijn.
Mm-hmm.
Ja. Het wordt nooit een boodschap. Of.
Precies.
Mm-hmm. We verlaten hiermee het terrein van de popmuziek en we gaan naar het laatste muzikale deel. Want je hebt het in je artikel ook over de rol die het boeddhisme heeft gespeeld in de naoorlogse jazz.
Mm-hmm.
En dan noem je eigenlijk vooral twee muzikanten die allebei een lange staat van dienst hebben en die allebei in ieder geval misschien niet begonnen zijn, maar die wel samengespeeld hebben in het tweede quintet van Miles Davis. Mm-hmm. We hebben het over Herbie Hancock en Wayne Shorter.
Ja.
Maar we gaan eerst even luisteren naar een stuk muziek. Herbie Hancock, Maiden Voyage.
Thank you.
Ik zou eigenlijk dezelfde vraag toch een keer willen stellen vanuit het begin. Wat is er nou boeddhistisch aan deze muziek?
Nou, ik denk dat je deze, dat je überhaupt de moderne jazz, daar zie je heel veel parallellen. En dat zagen ze in elk geval rond de jaren 60 zelf ook al. Met de Japanse kunsten, de Japanse do-kunsten, er kwam toen überhaupt veel meer interesse. Zeker in een beetje intellectuele vooruitstrevende kringen en al dat soort zaken. En ik denk dat het belangrijkste element de improvisatie is. Zeker in zen. Ja, of je dat woord nou gebruikt of niet, maar in de situatie er iets unieks van maken. Het spontane ook, hè, wat heel erg belangrijk is in Japanse schilderkunst. Zo'n cirkel die in één keer gezet moet worden. Het spontane en eenmalige karakter, wat een haiku natuurlijk ook wel heeft. Dus daar zitten gewoon een hoop parallellen. En ik denk vooral het, wat er hier ook nog bij kwam in deze tijd, toen die modale jazz opkwam. Dus dan wordt het ook allemaal wat, hoe zou ik dat zeggen? Daarvoor, de bebop was natuurlijk hele bewegelijke muziek. Mm-hmm. En waarin ook aardig wat vast stond. Hè? Je moest als improviserende muzikant moest je de akkoordenreeksen volgen.
Ja, ja.
En dat was voor de beste muzikanten was dat geen formule, maar voor een hoop wel. En in deze tijd kwam er in de muziek veel meer ruimte. Je hoort in dit nummer ook hele uitgestrekte vlakte van akkoorden als het ware. Mm-hmm. Waarin de muzikant dan iets in die leegte moet doen. Dus als ik dan hoor dat muzikanten zijn die kort daarop heel erg geïnteresseerd raakten in boeddhisme en boeddhisten werden, dan vind ik dat wel kloppen met elkaar.
Maar dan stel je eigenlijk bijna voor dat ze dat door de muziek zijn geworden.
Nou, ik denk...
Of via de muziek.
Ik denk wel dat als je op zo'n manier waar dan ook mee bezig bent, zoals sommige mensen via de Oosterse vechtkunsten geïnteresseerd raken. Ik hoor ook mensen die bijvoorbeeld improviseren in het theater, die niet geïnteresseerd zijn in zen, hoor ik vaak dingen zeggen dat ik denk, nou, dat zou zo uit een zenboek kunnen komen. En ik denk dat dus als je eenmaal interesse hebt in het improviseren en dat het dan logisch is dat je begint in te zien dat dat in je leven ook een rol speelt, hè? Dat op zo'n manier in het leven staan. Ik denk dat je daarmee al heel snel open staat voor dat soort dingen.
En daarmee zeg je eigenlijk dat jazz in het algemeen, en zeker sinds de opkomst van de modale jazz, dat het de jazz zelf is eigenlijk die een verwantschap met het boeddhisme vertoont. Meer nog dan individuele artiesten.
Ja, aan de andere kant. Het is heel moeilijk, denk ik, om dit soort muziek, om je voor te stellen dat dit soort muziek er zou zijn geweest zonder Coltrane.
Ja.
En die een hele belangrijke invloed voor hem was. En die was natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in Oosterse spiritualiteit.
Ja.
En Oosterse muziek ook.
Ja.
Dus het is, als je erop terugkijkt, heel moeilijk om te ontwarren wat nou een oorzaak is, wat een gevolg, hoe dingen samen zijn gegaan. Maar ik denk wel dat, het is natuurlijk zo dat er meer muzikanten zijn geweest die weer door hun beïnvloed waren. Maar als je Coltrane hebt en Shorter en Hancock samen in dat tweede quintet van Miles Davis, dan heb je daar wel de kern te pakken, denk ik, van de muzikanten die deze stijl vorm hebben gegeven.
Maar laat ik het omdraaien. Denk je dat er iets is als je deze muziek, als je dus niet zou weten dat Hancock en Shorter beoefenaren waren, zou er dan iets in de muziek zijn wat je zou zeggen, goh, dit, ik hoor hier iets wat toch onderscheidend is van andere jazz? Of is dat veel te ver gezocht?
Wel van een hoop andere jazz. Ik denk als je echt jazz uit dezelfde genre, uit dezelfde tijd neemt. Wat ik net zei, dat is natuurlijk helemaal verwant. Maar ik denk als je naar
de swing luistert, dan heeft hij er niks mee te maken.
Nee, precies. Ja. En dat geldt ook voor eigenlijk muziek van een paar jaar daarvoor nog maar. Toch die hele bluesy hardbop.
Ja.
Dat vind ik, dat voor mij, ik hoor daar veel minder iets in wat mij aan boeddhisme doet denken dan deze muziek.
Ja, ja, ja. Tim, we hebben ook nog tijd om iets te horen van Wayne Shorter.
Wat ik wel grappig vind is, Wayne Shorter maakt natuurlijk instrumentale muziek. Dus in zijn teksten kan hij heel weinig kwijt. Maar is eigenlijk dat je in die periode, voordat hij boeddhist werd, steeds meer Oosters getinte songtitels bij hem ziet opdagen. Dat kunnen dus in namen van spelletjes zijn of dat soort dingen. Maar in elk geval kan je daar een beetje uit aflezen wat een artiest bezig hield.
Ja, ja.
Misschien wat voor boeken die las of waar die zich in verdiepte in die tijd. Dus dat is,
want de titelgeving van instrumentale nummers is natuurlijk heel erg vrij. Hè?
Mm-hmm.
Dus daar kan je inderdaad grappige dingen aan aflezen.
Ja.
Oh ja, mooi. Oké, Wayne Shorter. Nou, bedankt voor de komst naar de studio.
Graag gedaan.
Het was erg leuk om hier kennis te maken met toch wel voor veel mensen, denk ik, onvermoede boeddhistische muziek. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Mijn naam is Ton Maas en Wim Timmermans deed vanavond de techniek. Woensdag zijn we er weer met reflecties. Daarin de column van Nguyen Quang Nguyen en deel 5 van onze serie Storing met Dolly Hine. Graag tot dan.